Dus de Heilige Geest is er altijd in. Als hij er niet in is, ook niet in de preek, in de muziek, in de aanbidding, heb je niks. Misschien win je Amerika's Got Talent, maar als de Heilige Geest er niet in is, is voor God van nul en geen allerlei waarde. Net zoals de liefde, als die er niet in is, stelt het helemaal niets voor. Goed, dit gezegd hebben, dan gaan we naar het woord. En het is deel 5 in Bijbels omgaan met spanningen en druk. En er komt genoeg Heilige Geest in voor. En als je ontwenningsverschijnselen hebt na de preek, kom maar naar me toe, dan gaan we bidden in de kracht van de Heilige Geest. En dan zul je ervaren waar het om draait. Wie dat wil, die kan met me opzoeken. 1 Koningen 19. 1 Koningen 19. Vers 1 tot en met 8. Oh, ik ben opgewonden, weet je dat? Ik ben echt opgewonden. Ik sprak vanochtend met de oudste in die gemeente. En we hadden zo'n gesprekje vlak voor de dienst. En we waren het erover eens dat wij de rijkste mensen ter wereld zijn. Wij zijn de rijkste mensen ter wereld. Hij was naar een begrafenis gegaan van de zwager, of schoonzoon van zijn zoon, schoonvader van zijn zoon, moeilijk. En hij zegt, ze draaiden alleen maar Pink Floyd. Geweldige muziek, maar dat was het. Ik zeg, en? Nou, ik vond het verschrikkelijk leeg, zegt hij. Leeg. Dat is het dan. Een aantal nummers van Pink Floyd en het is afgelopen. Maar het woord van God is zo rijk. Het is zoveel meer. Het is zoveel meer voor de gelovigen. Maar we moeten het vasthouden. We moeten er over waken. En er gaat ook een klein beetje de preek over. 1 Koningen 19, zei ik, vers 1 tot en met 8. Als ik preek, vergeet ik de bladzijde om te slaan. Dat kan ik uren volhouden, maar is niet de bedoeling, hè? Oké, dus daarboven staat, in mijn vertaling, de MBG, Elia's tocht naar Horeb. Toen Achab aan Isebel verhaalde alles wat Elia gedaan had, hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had, zond Isebel een bode tot Elia om te zeggen, zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner. Toen hij dat had vernomen, maakte hij zich gereed en ging weg om zijn leven te redden. En gekomen tot Beersheba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daarachter. Zelf echter trok hij een dagreis ver de woestijn in, ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven. En hij zeide, het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Daarop legde hij zich neer en sliep in onder een bremstruik. Doch zie, daar raakte een engel hem aan en zei tot hem, sta op, eet. Toen hij rondzag, was daar aan zijn hoofdeinde een koek op een gloeiende stenen gebakken en een kruik met water. Hij at en dronk en hij legde zich weer neer. Doch wederom, ten tweede male, raakte een engel des Heren hem aan en zeide, sta op, eet, want de reis zou voor u te ver zijn. Toen stond hij op, at en dronk en ging door de kracht van die spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan het gebergte Gods te Horeb. Er kunnen in het leven van elke gelovige momenten komen waarop hij of zij het niet meer ziet zitten. Dat kan in het leven van elke gelovige. Dat kan om verschillende redenen. Dat kan om de verkeerde keuze die we gemaakt hebben. Onze verkeerde keuze. Maar dat kan ook als we overweldigd worden door de omstandigheden die ons zo overweldigen dat we er geen gat meer in zien. En zo kunnen we in een crisis komen. En in die crisis worden we, ja, hoe heb ik het hier opgeschreven? kunnen we geneigd zijn, maar ook verleid worden, alle twee, geneigd zijn en verleid worden om het bijltje erbij neer te gooien. Dat kan. En laten we nooit de fout maken door te zeggen, oh, maar dat is alleen voor zwakke mensen. Dat zijn de slappelingen. Dat zijn de mensen met geen ruggengraat. Dat zijn de mensen waar je het al van zag aankomen dat ze zouden opgeven. Nee, niets is minder waar. Sterker nog, het overkomt vaak sterke doorzetters. Mensen die juist doorzetten en die van geen opgeven willen weten. Maar ook de sterke mensen, tussen aanhalingstekens, en de doorzetters hebben grenzen aan hun geestelijke, emotionele en lichamelijke belasting, belastbaarheid. Er zijn grenzen aan. Je kunt nog zo sterk zijn. Maar er is altijd iets wat zwaarder is dan jij kunt heffen. Je kunt Arnold Schwarzenegger heten, maar als iemand een kleine bulldozer op je zet, tilt hij het niet meer omhoog. Hij gaat door zijn hoeven. En zo is het ook emotioneel. En zo kan het geestelijk zijn en zo kan het lichamelijk zijn. En dan kunnen we er niet meer tegen op. Dan is het op. Opgebrand. Uit. En het overkwam zelfs Elia. En laten we niet zeggen dat Elia een zwakke man was. Maak niet de fout om te denken, om te zeggen Elia was zwak. Elia was krachtig. Was een sterke man. Maar ook hij. En voor we gaan kijken wat voor lessen we kunnen trekken uit deze gebeurtenis met Elia, gaan we kijken wat eraan vooraf ging. Weet u, Israël bevond zich in een enorme crisis. Een van de grootste crisis die ze ooit hadden meegemaakt. Het land stond op het punt om verloren te gaan. Het land stond echt op de afgrond. Elia dacht zelfs dat hij de enige was die God nog diende. Gelukkig waren er nog 7000, maar die moesten zich verschuilen. Dan is je land in een crisis hoor. Als Nederland 7000 christenen zou kennen, alleen maar zouden we in een grote crisis zijn. Onder de leiding van de goddeloze koning Achab en zijn bezeten vrouw Isebel waren de Baalpriesters aan de macht gekomen. Achab, geïnspireerd door Isebel, hadden bijna alle priesters des Heren uitgeroeid. En de dienst aan God was vervangen door de dienst aan Baal, de afgod. En er waren 450 priesters van Baal en 400 priesters van Asherah. En één man werd door God geroepen, hoor goed. Eén man werd door God geroepen. God heeft niet zoveel nodig. Eén man. En hij moest het opnemen tegen Achab, tegen Isebel, tegen die priestersklan, tegen het leger van Israël. Eén man. Eén man. Maar wat was zijn kracht? Het was een man met God aan zijn kant. Weet u nog in Egypte? Twee mannen, bejaarden. Maar wel met Gods kracht. Eén schaapherdersjongetje. Hij moest naar de tienerdienst. Hij mocht niet eens in de grote dienst meedoen. Maar hij versloeg wel de reus. Elia werd geroepen. Waarom? Waarom was het zo belangrijk dat... Nou ja, dan was Israël opgegaan in de volken. Moet er niet aan denken. Want wat moest er uit Israël voortkomen? Onze Messias... De redder van de wereld, Bethlehem, hij moest uit Bethlehem voortkomen. Het was de belofte van Abraham. En Israël was het middel wat God had verkozen om die Messias in onze wereld te brengen. En Elia krijgt een opdracht, hij moet naar Achab gaan en zegt, Achab, koning Achab, vanwege je goddeloosheid zal God het land straffen. Het zal 3 jaar niet regenen. En Elia maakte dat hij wegkwam. En het regende niet meer. En het land leed onder de droogte. En Achab ging erop uit. Hij ging één kant met het vee en de dieren en met zijn generaals. En Obadja en een maarschalk van hem, die ging naar de andere kant om het vee in leven te houden. En het land werd geteisterd. Na 3 jaar zoekt Elia op woord van God Agab weer op. En er vindt een confrontatie plaats. De meesten kennen het verhaal. Er vindt een confrontatie plaats op de Karmel. En de priesters, 450 van de Baal, die gaan hun God aanroepen. En ze hebben een altaar gebouwd en een stier geslacht. En aan de andere kant staat Elia. En de wedstrijd begint. En de Baalpriesters beginnen Baal aan te roepen. En de afspraak was, de God die met vuur antwoordt, die is God. Er mocht geen vuur bij het altaar komen. God, de echte, die zou vuur moeten zenden. En zij gokten op Baal. En ze begonnen hun God aan te roepen. En na 1,5-2 uur begon Elisa, die kwam naar ze toe en hij begon te spotten. En hij keek zo en hij zegt, jullie moeten harder roepen. Jullie moeten echt harder roepen, want misschien is hij afgezonderd. Eigenlijk, wij zouden zeggen, misschien zit hij op het toilet. Dus je moet harder roepen. Of misschien is hij wel met vakantie. En dat is een kenmerk van bezetenheid. Op een gegeven moment begonnen ze zichzelf te beschadigen met speren en met zwaarden. Dat staat tot ze dropen van het bloed. Nou, dan weet je wel uit welke bron ze tappen. En ze raakten in geestvervoering, maar het was dus niet de Heilige Geest, hè? Dat waren andere geesten die het overnamen. Maar hoe ze zich ook sneden, hoe bezeten ze ook raakten, er kwam geen vuur. Er kwam geen vuur. Nou, we kennen allemaal het verhaal. Elia die bidt een heel kort gebed, gaat op zijn knieën. En hij vraagt God ootmoedig om zich te laten zien. En het vuur is zo heftig. Het vuur is zo verterend. Het verteert het vlees. Het verteert het hout. Het verteert zelfs de stenen smelten. Zo'n hitte. Dat is niet een vlammetje hoor geweest. Een vuurpijl van God. Het was verterend. De Bijbel zegt ook, God is een verterend vuur. Ze hebben Sodom en Gomorra, althans die streek hebben ze onderzocht. Daar is zwavel gevonden van zo'n hoge kwaliteit. Het moet ongelooflijk zijn geweest. Zelfs steen is gesmolten door die hitte. Die is vrijgekomen. Dat is het vuur van God. En dat gebeurt hier ook. En er gebeurt nog meer. Want in ene ziet het volk van, broeder Paul zei het al in de inleiding, of in de worship. Wat zijn wij toch dwaas om God de rug toe te keren. Wat zijn we toch dwaas bezig soms. En het volk ziet ook in dat ze dwaas is geweest. En ze beginnen te roepen, de Heer is God, de Heer is God. En Elia maakt van het moment gebruik. En die Baalpriesters worden gepakt. En die worden afgemaakt. En dan gaan we terug naar onze tekst. Agab komt thuis, die vertelt allemaal wat er gebeurd is. En Elia heeft ook gezegd, ga maar naar huis, ga maar eten en ga dan naar huis, want het gaat regenen. En Agab vertelt het aan Isebel en dan denk je, nou Isebel die komt onder de indruk en die bekeert zich. Hè? Isebel denkt, wow, mijn 450 priesters hebben verloren van 1 priester. En nog wel op die manier. Laat ik me bekeren tot God, laat ik me zonde beleiden. Nee. Ze verhardt zich, doen heel veel mensen ook vandaag. Ze verhardt zich. En ze stuurt een bode naar Elia en ze zegt, ik ga je vermoorden. Morgen om deze tijd ben jij net als zij. En waarom stuurde ze niet meteen een moordenaar? Ik denk dat God Elia wilde testen. God testte Elia. En Elia, die was heel sterk. Hij trad op. Hij dorst naar Agab toe te gaan en Agab was echt een vreselijke, smerige, gemene koning. Een pure dictator. En zijn vrouw was een heks, een medium. Een tovenares. En dan niet zoals Eucalypta of zo. Nee, echt een power vanuit de duisternis en die bestaan. In het occulte heb je tweeërlei bedrog. Je hebt het bedrog van mensen die denken en net doen of ze met krachten werken, die heb je. Dat zijn dus de oplichters. Maar je hebt ook de mensen, die werken ook met bedrog, maar het is Satans bedrog en daar werken de echte krachten in. Dus laat je nooit misleiden door iemand die in zo'n bol kijkt met zo'n wazige blik, weet je wel, en die de nodige onzin uitkraamt. want het heeft niks met toverij te maken. Je wordt een paar euro wordt uit je zak weet je? Je kan net zo, dan kan je beter zelf een goudvissenkom kopen en naar die vis kijken. Ja. Maar er zijn ook echte occulte mediums die in connectie staan met demonen. En die geven je een deel van de waarheid. Maar het zijn machten van Satan en je moet die waarheid niet willen en ook zeker niet uit die bron. En daar had Elia dus mee te maken. En in de kracht van God versloeg hij ze. Maar, en dat gebeurt vaak, als wij een hoogtepunt hebben beleefd en in de glorie zijn en alles lijkt de goede kant op te gaan, komt er altijd, vroeg of laat, een tegenaanval van de draak. Want hij laat je niet gaan. Wat gebeurde er toen Israël Egypte verliet? Wat zei Farao, type van Satan? Nou, dag. Jammer dan. Hij ging er weer achteraan. Want zo is Satan. Hij is als Amalek. Hij komt steeds achter je aan. En dan denk je, denk alsjeblieft niet, oh, maar ik ben al zo gegroeid in de Heer. Wees niet zo naïef. Als je dat denkt, dan maak je al een deur voor ze. Blijf maar nederig. Dus het kan niet anders dat het medium Isabel zich niet bekeert. Die demonen zet haar op. Ze stuurt een dreiging naar Elia en Elia laat zich overrompelen. Elia is even kwijt wat hij een paar dagen geleden of een dag geleden nog op de Karmel had meegemaakt. Hij is al die wonderen even kwijt. Hij is het helemaal kwijt. En hij vlucht met zijn knecht naar Beersheba. En daar raakt hij depressief. En dan, als mensen die depressief raken, of die willen niemand om zich heen hebben. Dus hij stuurt zijn knecht ook weg. En zelf gaat hij een dag lang de woestijn in. En daar vindt hij een bremstruik, een klein boompje. Gaat eronder liggen en hij wil dood. Hij wil dood. En nogmaals, hoe sterk wij ook zijn, en hoe krachtig we ook zijn, en hoe de zalving ook op ons leven is, vergis je niet, wij blijven gewone mensen. Jacobus zou later zeggen, in zijn briefje, dat is de halfbroer van Jezus, Elia was een mens zoals wij. En misschien vindt u dat een schok, maar we mogen ons allemaal vergelijken met Elia, want hij is een mens zoals wij. Maar wat was het verschil? Elia had een zalving, daar zeg je u tegen, met chocoladeletters, u. Hij had een krachtige zalving van de Heilige Geest. En daar kom ik straks nog op terug na de preek, als de tieners er zijn. Dan zal ik er nog wat over zeggen. Hij had een zalving van de Geest van God. En daarom maakte hij het verschil. Mozes hadden we nooit van gehoord. Als God hem niet had gezalfd met die kracht. En dat geldt voor al die grote namen. Wij zeggen het zijn grote mannen of vrouwen van God. Het waren mannen en vrouwen met een grote God. En iets van die grootheid kwam op die mensen. Maar het zijn die mensen niet. Het is God. Het is niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Nou, wat is de remedie van God? Hoe gaat God met Jeremia? Dat is een heel andere. Hoewel, dat is ook een man van God. Maar hoe gaat God met Elia om? Hoe gaat hij? Moet je opletten hoe God ermee omgaat. Hij stuurt een engel. En die engel maakt hem wakker. En die engel, wat zegt hij? Komt hij met diep onderwijs? Nee. Elia, sta op, eet. Nou, Elia heeft helemaal geen zin meer, want hij wil de dood, weet je nog? Ik laat me maar sterven. Hebben we allemaal wel eens gedacht, toch? Niemand hoeft zijn hand op te steken. Heeft u nooit gedacht van, even, oh, was ik maar dood, dat je zelf pity party had? Niemand hoeft zijn hand op te steken. Kijk even in je hart. Heb je het meegemaakt wel eens? Je mag wel heel voorzichtig knikken, ik zie. Was ik maar dood? Ik ben zo zielig. Oh, wat een ellende. Ik had het een paar keer toen ik mijn rapport kreeg van de lagere school. Serieus? Was het dan zo slecht? Nou, weet ik niet, maar ik ervoer het als slecht. Maar Elia had het in een hele heftige mate, niet eventjes vanwege een rapport. Ja, hij kreeg een rapport van Isabel. En die engel zegt gewoon, sta op en eet. En hij heeft helemaal geen trek. En als je verdrietig bent, heb je geen trek. En dan eet je met lange tanden, zeggen wij wel eens. Dus hij eet wat van die koek. Dat was warm gebakken, goed gebakken. Als een engel een koek voor je maakt, dan is het lekker. En hij drinkt wat water. Maar hij is zo depressief. Hij gaat weer gewoon liggen onder die struik. Dus die engel denkt, ja, daar ben ik niet voor gekomen. Sta op, Elia, eet. En nou komt de remedie. Let op, ik heb het opgeschreven. Wat zegt die engel? Let op. Sta op, eet. Want de reis zou voor u te ver zijn. Elia, sta op en eet. Want de reis zou voor u anders te ver zijn. Ik zeg het nog één keer, niet omdat u het niet weet hoor. Elia, sta op en eet. Want de reis zou voor u te ver zijn. Als u niet eet. En gelukkig doet Elia het. En op de kracht van die spijs, hoor goed, op de kracht van die spijs, loopt hij 40 dagen en nachten naar de berg Horeb. Dat zijn nog eens energierepen. Op de kracht van die spijs. Zonder dat had hij het niet gehaald. Hij moest dat eten. Ik weet niet wat erin zat. Het enige wat er in de buurt komt, is misschien de koffie van een collega. Die ik heel lang geleden, die maakte wel eens koffie. Die was zo sterk, die koffie. Ik dorst er zelfs niet aan te ruiken, zo sterk was die. De technische dienst heeft de palen met die koffie ingesmeerd. De NASA heeft het gebruikt om op het hitteschild te smeren. Zo sterk was die koffie. Oké, ik overdrijf nu een beetje, maar... God is een God van het natuurlijke, maar ook van het bovennatuurlijke. En Elia moest eten. En gelukkig deed hij wat de engel hem vroeg. En die spijze, die was krachtig genoeg om hem te laten functioneren. Weet u, ik moet in ene, terwijl ik dit zeg, zie hoe de Heilige Geest werkt. O, dank u Jezus. Zie hoe de Heilige Geest werkt. Ik had dit niet eens bedacht. Iwan, dat is de cameraman die vorige week daar stond, waar Peter nu staat. Wij waren een keer naar Bleskens graaf geweest. En daar was Janneke Vlot, die op een bovennatuurlijke wijze door God was genezen, tijdens een genezingsdienst. Door God was genezen. Door de werking van de Heilige Geest. En we hadden een hele gezellige tijd, Iwan en ik, onderweg en terug en bij het huis. Een prachtige getuigenis. En toen sprak die man van haar, Teun heet hij. En Teun zei tegen mij, weet u broeder, wat zo gek was. Hij zegt, Janneke heeft een halve maand niet geslapen. Een halve maand niet geslapen. En menselijk verstand, menselijke wijsheid. Ik zeg, ja, dat kan ik wel een beetje begrijpen. Ze was zo in de stress natuurlijk van haar genezing. Dat ze niet kon slapen van opwinding, dat ze genezen was. Want het is echt een wonder. Zelfs de medici begrepen het niet. Nee, zegt hij, dat was helemaal niet het geval. Ze had zoveel kracht gekregen door die aanraking van God, dat ze helemaal geen slaap had. Moet je voorstellen, van 1 juni tot en met 16 juni, dat je niet slaapt. Ze heeft geen, ja, geknipperd, maar ze heeft geen oog dicht gedaan. Ze werkte de dag en de avond en ze kon de nacht doorhalen. Ze zegt, ik vroeg het aan haar. Ik zeg, klopt dat? Ja. Ze zegt, ik wou dat ik altijd die kracht had. Dat is de kracht van God. Ja, maar ik heb er moeite mee. De kracht van God houdt alles op aarde in beweging. Die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Alle atomen draaien op het woord van God. God is zo krachtig. En als God een koek maakt, laat maken of bezorgen door een engel. Dan heb je kracht hoor. Nou, de geschiedenis van Elia, dat is mijn punt, kent grote overeenkomsten met ons christenleven. Want ook wij worden opgeroepen om wat? Om te gaan staan en om te gaan eten. Want wat leren wij in de verzoeking van Jezus, tijdens de verzoeking van Jezus in de woestijn? als Satan hem verzoekt om steen in brood te laten veranderen. Wat leren wij? Als Satan hem verzoekt om hem te aanbidden in ruil voor alle rijkdommen van de wereld. Wat zegt Jezus? Je zult God alleen aanbidden, maar ook je zult niet leven van brood alleen. Maar van alle woorden die uit Gods mond komen. En dat is de spijze die wij nodig hebben, want anders is de reis voor ons te lang. Als wij denken dat we het zonder dit woord kunnen, wordt de reis voor ons te lang. Want op de kracht van die spijze bereikte hij Horeb en ontmoette hij God in de stilte. Ik wil God ontmoeten, maar niet als mijn rechter. En dat moet op de kracht van deze spijze. Jezus zei, mijn spijze is de wil te doen van degene die mij gezonden heeft. En die spijze was ook krachtig, want Jezus kon ook 40 dagen zonder voedsel in de woestijn verblijven. Dit is zo'n machtig woord, lieve broers en zussen. Deze spijze hebben we nodig. Sta op, zegt de Heilige Geest, en eet. Ik word wel eens een beetje verdrietig. Niet boos, in het begin wel hoor, jaren geleden toen ik nog net in de bediening was, maar nu niet meer, op een gegeven moment gaat het over. En dan denk je, my goodness, waarom pakken zo weinig mensen het? Dan wil je echt dit doen zo, boem, boem, boem. Maar je hebt alleen je eigen hoofd, dus dat moet je niet doen. Maar dat gevoel heb je wel eens. Je vertelt het 100 keer, je vertelt het 100 keer, 200 keer, 300, je vertelt het en je legt het uit. En het is net een vergiet waar je water in gooit. Je pakt een emmer, je giet het erin en je kijkt hoe het eruit loopt. Man. Maar goed, de Heer heeft nog gezegd, het is niet jouw probleem, het is mijn probleem. Want ik stierf. En ze verwerpen jou niet, zegt Jezus. Ze verwerpen mij. Als ze niet luisteren. Kijk, wij maken het vaak persoonlijk ook. Hè, omdat God ons gebruikt. Dan denken wij dat. Maar wij zijn het helemaal niet. Wie u ontvangt, zegt Jezus. Die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie u verwerpt, die verwerpt mij. Dus het is. Maar ja. Zo gaat het vaak, hè? Je bent zo verbonden met God en met zijn. Dus dat is de praktische toepassing. Sta op en eet. We zullen niet leven bij brood alleen. Dat woord van God hebben we nodig. Hoe werkt het in de praktijk? Ik heb 5 punten. Maar die ga ik heel kort behandelen. 5 punten. Allereerst lezen. Lezen. En begin niet in Leviticus of in de Openbaringen. Begin gewoon bij de evangeliën. Liefst bij Marcus, begin te lezen. Nieuwe Testament. Lees. Rustig en geconcentreerd. Wij zijn allemaal van die stresskippen. De druk van alle dag heeft ons zo gepusht dat we niet eens meer rustig kunnen lezen. Dan moeten we de Bijbel lezen en dan gaan we er zo doorheen. Ja, want we willen toch zeker een hoofdstuk lezen, weet je wel. Daarop stond, heen is lied, die profeet naar de bergkamer bijeen toen naderde Elia tot het hele volk. Zei, hoe lang zult gij bij de deur, richting Israël instaan. Ah, halleluja, ik heb een hoofdstuk gelezen. Wat heb je gelezen, Jan? Het ging over Elia. Oké, en wat nog meer? Nou, het stond er niet best voor. Kom op, mensen. Rustig lezen. Wie zit er achter je aan? De duivel. Nou, die kan er toch niet bij je komen. Lees nou rustig. Neem de tijd. Ja, maar dat programma is op de televisie. Nou en? Ja, maar Ajax speelt. Nou en? Alle Feyenoord supporters zeggen nou en. Nou en? Niet ten koste van je relatie met God. En heel veel christenen. In Nederland, sorry dat ik het zeg, misschien ik ook wel een beetje, anders klinkt het zo belerend, zijn materialisten. Hechten meer waarde aan materie dan aan God en aan de relatie met God. Ja, dan word je slap, dan komt je geloof in het nauw. Dan word je slap, want je kunt geen twee heren dienen. zegt Jezus. En dan mag je het overdenken, Psalm 1. Je leest het woord en je overdenkt het. En dan zegt Jezus, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. Als je dat leest, dan denk je, ik moet tot Jezus gaan. Hoe kom ik tot Jezus? Hoe kan ik tot Jezus gaan? Daar ga je over nadenken. En dan heeft hij het over zijn juk, dat zacht is, en zijn last. En dan denk je, ja, wat is dat, die last? En als je niet weet, dan ga je naar de voorganger. Of je gaat boeken lezen. Maar je gaat erover nadenken. Psalm 1, die zijn wet overpeinst. Bij dag. En als je niet kunt slapen, bij nacht. En dan ga je proberen te geloven. Dan ga je oefenen in de godsvrucht. En dan ga je zeggen, ja, op een gegeven moment dan ga je ontdekken, ja, de woorden van Jezus zijn betrouwbaar. En dan ga je het geloven. En dan kom je op een punt van overgave. Als je het echt gelooft, ga je overgeven. Als we dit echt geloven, kunnen we toch niet meer leven alsof we nooit een ontmoeting met Jezus hebben gehad. Dat bestaat toch niet? Dan gaan we anders leven. En dan komt die overgave. En als die overgave komt, dan gaan we toepassen. Jezus zegt, wie mijn woorden hoort en ze doet, die bouwt op de rots. En dan gaan we bouwen. Dan komt er iets uit voort, dat heet vrucht. Dat kan niet anders. Het kan niet anders. Maar het begint met opstaan en eten. Anders is de reis voor ons te lang. Is te lang. We houden het niet vol. Als je denkt, ik kan het wel op eigen kracht, vergeet het. Vergeet het. Vergeet het. Ik leef lang genoeg met de Heer. Om een bepaald inzicht te hebben. Niet om te roemen in dat inzicht, maar om te vermanen in de liefde. We hebben dit woord nodig, we hebben God dagelijks nodig, zoals we ons brood ook dagelijks nodig hebben. Staat zelfs in onze Vader, geef ons heden ons dagelijks brood. Waarom? Anders gaan we dood als we geen eten hebben. Maar we zullen niet leven bij brood alleen. We gaan geestelijk dood. We gaan geestelijk dood. Nou en, mijn buurman eet ook niet. Nee. En mijn overbuurvrouw die eet ook niet van dit. Nee. Maar ik hoop wel dat ze nog wat gaan eten. Voordat hij komt of voordat ze sterven. Waarom zegt Jezus waak dan? Omdat we allemaal behouden worden? Nee. Elia. Weet je wat Elia ook zei? Vind ik ook zo mooi. Weet je wat een crisis vaak met je doet? Weet je wat een crisis met je doet? Maak je nederig. Daarom hebben we soms crisissen nodig in ons leven. Weet je wat Elia zei? Nou, Elia was toch best nog een man hoor. Maar weet je wat Elia zei toen hij onder die struik lag? Ik ben niet beter dan mijn vaderen. Misschien heeft hij dat stiekem toch een beetje gedacht. Moet je eens kijken, ik laat vuur uit de hemel komen. Moet je eens kijken, God stuurt speciaal voor mij raven. Die brood en vlees, hop, naar beneden laten vallen. Elia was ook de man die nog meerdere keren vuur uit de hemel liet komen. Dat was Gods vuur. God zei tegen die raven. Hij had die raven niet getraind. God zei tegen die raven. God beheerst het. Nou, ga... Heb ik hier geschreven, ga niet voor het wereldse junkfood. Wij hoeven niet van de wereldse dingen te eten om gelukkig te worden. Je mag wel aardappel eten, dat is door God geschapen, maar u weet wat ik bedoel, hè? Dingen die buiten Gods wil vallen. Ga niet voor die junkfood. Wees niet als Israël in nummer 11, die zeiden wij walgen van deze spijzen. We willen vlees, we willen vlees. Wees nooit ondankbaar voor wat je op je tafel hebt, want het is van God. En zeg niet, ik walg ervan. Wees ook niet zo dom, hoop ik, dat je zegt, ik walg van dit woord. Ik heb het nu wel gehoord, ik weet het wel. Doe het niet, doe het niet. Want het volk kreeg zijn vlees, de kwakkels kwamen. Maar ze stierven met het vlees tussen hun tanden. De wereld is door God gemaakt. Heel veel mensen zeggen, nee, ik kies niet voor de schepper, maar ik kies voor dat wat de schepper gemaakt heeft. Maar dat wat de Schepper gemaakt heeft, is niet eeuwig. De Schepper is eeuwig. En ik wil met eeuwige God wil ik te maken hebben. En ik weet dat Hij een nieuwe wereld schept. En daar wil ik op zijn. Ik wil daar zijn op die wereld. En ik weet waar ik over spreek. Omdat ik al zoveel jaren eet. Want het geloof is uit het horen en het horen is door het woord van Christus. Dus wees niet ondankbaar. Wees dankbaar voor dit woord. Zelfs voor openbaringen. Wees dankbaar. En eet. De afval is begonnen hoor in Europa. In West-Europa. De afval is lang begonnen. Mensen haken af. Mensen zien het niet meer zitten. Omdat ze ondervoed zijn. En één virusje en weg zijn ze geestelijk. Eet. Vader, ik ben klaar, ik voel het. Heren, Elia kreeg spijzen. En hij kon de hele weg gaan op kracht van die spijzen. U hebt ons eten gegeven. Want we leven niet bij brood alleen, u wist dat. En we hebben een prachtige Bijbel, 66 boeken. Maar u heeft ons ook uw Heilige Geest gegeven, die het woord Rema maakt levend. Vader, geef ons genade dat wij niet op omstandigheden zien. Vader, geef ons genade dat we niet op anderen zien. Ook niet broeders en zusters, heren, die ons ontmoedigen. Maar geef dat we ons oog op u gericht houden. Geef dat we staan en eten, want op de kracht van die spijzen zullen we in uw koninkrijk komen en zullen we horen, goed gedaan, kom maar binnen en neem deel aan het feest van je Heer. Heere, help ons om dagelijks te eten. Maak ons gezonde eters. Gezonde eters. Leer ons, Heere, het junkfood van de wereld te verachten en te negeren. In Jezus' naam. Amen. Amen. Amen.